Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jongbeleggen, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Pim.
Het is tijd voor een terugblik.
Ja, wat hebben we geleerd dit jaar?
En hebben we de lessen van het jaar daarvoor wel netjes toegepast?
Oh, streng. Ja, tijd om te reflecteren.
Ja, en we hebben ook een heel klein vooruitblikje naar 2023.
En nog nieuws over de podcast.
Ja, nou, de laatste aflevering van 2022. Daar gaan we.
Ja, Milou, jij wil beginnen met een eigen bericht.
Ja, dat klopt. Eigen verzoek is het misschien. Het zit namelijk zo. Op 3 februari binnenkort ga ik een heel eind schaatsen. Zo'n 200 kilometer op de Weissensee in Oostenrijk. Dat heet dan de alternatieve Elfstedentocht. Want ja, je zult het misschien door hebben gehad. Maar in Nederland vriest het nooit meer zo heel erg lang. Dus die Elfstedentocht kan hier niet doorgaan, maar daar wel. Doe ik dit nou voor mijn lol? Nee, niet bepaald. 200 kilometer schaatsen is echt heel ver. Daar ben je ongeveer, nou, ik schat ongeveer 11 of 12 uur daarmee bezig te zijn. Maar ik doe dat dus niet voor mijn lol, maar om geld in te zamelen voor een goed doel.
Welk goed doel?
Het goede doel is, nou ja, elke zomer organiseren wij met een groep mensen. Dat zijn zeilers en medisch personeel en mensen die heel goed kunnen koken. Een zeilkamp van een week lang voor kinderen die kanker hebben of kanker hebben gehad.
Die krijgen dan een week. Kunnen ze op zeil komen om even te vergeten dat ze ziek zijn. En daar moet natuurlijk medisch personeel mee, omdat ze verzorgd moeten worden. Ze hebben natuurlijk 24 uur zorg nodig.
Ja,
moeten mensen
wel
mee die zeilles kunnen geven, die kunnen zeilen.
Ja.
En natuurlijk koks.
Ja.
Nou, dat moet natuurlijk ergens vandaan komen om die kinderen zo'n goede week te geven.
Ja, nou, wij doen het wel allemaal vrijwillig. Maar we gaan ook nog een zwembad afhuren een hele dag. Er komt een hele grote barbecue. Er wordt echt. Nou, de week zit vol met activiteiten.
Ja, het zijn allemaal vrijwilligers die een week lang vrij nemen om die kinderen een ideale week te geven.
Mm-hmm.
Er moet ook wat geld bij natuurlijk.
Ja.
En daarvoor gaan jullie met z'n allen de Weissensee over. En nu de vraag aan iedereen of ze wat voor dit goede doel over hebben.
Ja, nou, je hebt het helemaal begrepen.
Ja,
ja.
Vind je dit een goed doel? En kan je wat missen zo het einde van het jaar?
Ja, nog een beetje de kerstgedachten.
Ja, dus we hebben een linkje in de show notes en op de website. De website is denk ik geef.
.nl, ja, geef.nl. En dan /nl/actie/elfstedentocht/donateurs. Maar de link staat ook gewoon in de show.
Ja, dus als je doneert, gun je kinderen met kanker een mooie zeilweek.
Ja.
En geef je Milou iets meer motivatie om die 200 kilometer te schaatsen.
Ja, ik hoop dat het gaat lukken. Ik ben wel heel hard aan het trainen, dus ik heb wel vertrouwen.
Nou, goed. Ja, nou, succes. Ja, hou ons op de hoogte hoe het gaat.
Dat zal ik zeker doen. En dan kunnen we nu beginnen met de podcast. Want ja, het is het einde van het jaar. En wat was het een jaar?
Ja, weer. Nou ja, ik heb een beetje het gevoel dat we dat elk jaar zeggen.
Het is altijd een jaar, ja.
Volgens mij is dat al vaker herhaald. Maar we vallen een beetje met onze neus in de boter, denk ik, als jonge beleggers. 2020, 2021 en 2022.
Ja.
En eigenlijk stuk voor stuk allemaal hele bijzondere jaren geweest. Eigenlijk allemaal jaren waar je heel veel kan leren. Het is een beetje moeilijk om dat natuurlijk in perspectief te zetten, want je hebt nog niet zoveel meegemaakt. Maar ik denk wel dat als we 10 jaar verder zijn, dat we denk terugkijken naar, wow, wat zijn we in een bijzondere tijd gestart.
Absoluut.
Ik kan me gewoon niet voorstellen dat de beurs elk jaar zo is. Want je hoort nu toch best wel vaak dat er gewoon heel veel jaren zijn geweest waar er gewoon echt helemaal niks gebeurt.
Ja.
Sommige dagen schiet het omhoog en naar beneden gebeurt zoveel, veel onzekerheid.
Ja.
Ja, dit is weer een leerzaam jaar. En we gaan even terugblikken ook op de lessen van vorig jaar. hebben we ze wel toegepast? Want we doen dit nu natuurlijk al voor de tweede keer.
Ja.
En welke lessen hebben we dit jaar geleerd? En die gaan we meenemen naar volgend jaar.
Ja, vorig jaar precies zo'n aflevering. En het mooie natuurlijk van ons is dat we alles documenteren. Dus dat hebben we even kunnen terugzoeken.
Ja.
Wat de lessen van vorig jaar.
Misschien wel goed om even... In Nederland heb je 75 aandelen die beursgenoteerd zijn. Van dan die drie grote indexies. En daarvan is nog geen 23% van de aandelen... Die is in het groen geëindigd. Nou, het jaar is nog niet helemaal om, maar... En dat is OCI, Fugro en Shell zijn nummer 1, 2 en 3. Nou, dat zijn natuurlijk allemaal bedrijven die heel specifiek in een heel specifieke hoek zitten natuurlijk. Olie en chemicaliën voor kunstmest. En bodemonderzoekers, ook vrij gerelateerd aan olie. Dus het is natuurlijk een heel specifiek hoekje van de beurs wat het nu heel goed doet dit jaar.
Ja.
Kan je nog herinneren dat we een keer een aflevering hebben gemaakt, volgens mij ook 89 uit mijn hoofd, dat het ging over die ballen.
Ja.
Dat we, nou, je zit er gewoon, je moet weten in welke periode beleg. Want er zijn periodes waar er gewoon heel veel groene ballen in zitten. Denk 2020.
Ja.
Misschien ook een groot gedeelte van 2021. Mm-hmm. Dan zit je gewoon in een bucket te vissen.
Ja.
Met gewoon heel veel groene ballen.
Altijd prijs.
Ja, bijna wel. Maar nu zitten we in... Dit jaar is eigenlijk een bucket met heel weinig groene ballen.
Ja, en heel veel rode ballen.
Heel veel rode ballen. Dus ja, er zijn gewoon jaren waar het gewoon veel moeilijker is om de juiste aandelen te selecteren. Omdat het namelijk gewoon heel weinig aandelen het goed doen.
Ja, de selectie is gewoon een stuk kleiner.
Ja, nu. Die periodes veranderen gewoon. Er zijn makkelijkere periodes, maar moeilijkere periodes.
Dus in het potje waar jij het net over had, er zijn Shell en die andere twee bedrijven, dat zijn hier de groene ballen en de rest is...
Nou, de 23% is groen en de rest is allemaal rood. En om toch nog even het lange termijn niet te vergeten, hebben een overzicht op de website ook gezet van 1928 tot en met 2022 van de Amerikaanse markt. En dan wordt het groen en rood. Welke jaren er allemaal groen zijn en welke jaren allemaal rood. Nou, er zijn overwegend groene jaren.
Ja.
En je ziet ook nog bijna na een negatief jaar dat er bijna altijd een positief jaar volgt.
Ja, behalve ik er in het begin van de jaren vanaf 1929 tot 1941 was er wel echt veel rood.
Ja.
Maar dat is daarna eigenlijk nooit meer echt zo voorgekomen. Het lijkt erop dat het bijna steeds groener begint te worden.
Ja, het is wel. Dus het, ja, als je dan uitzoomt, ja, dan zie je wel hoeveel groener eigenlijk is.
Ja, en goh, wat moeten we uitzoomen deze tijd? Want ik zat dus gisteren nog even te kijken naar hoe mijn portfolio eruit zag van het afgelopen jaar. En toen dacht ik toch van, oh, daar word ik wel een beetje ongelukkig van.
Ja, nou, ik heb daar ook wel berichtjes over gekregen.
Alles rood.
Er starten natuurlijk nu ook nog steeds nieuwe mensen. En je bent nu bijna 3 jaar bezig. En je zegt dat je is ongeveer 7% gemiddeld per jaar. En dat heb jij niet.
Ja,
het is natuurlijk niet letterlijk gemiddeld. Dus dat is elk jaar zo. Want als je nu gaat kijken naar dit overzicht van 94 jaar, dan zie je nou bijna geen enkel jaar dat tussen de 7-8% rendement heeft.
Nee.
Het is allemaal uitschieters van plus 15, maar ook gelijk naar min 10.
Ja.
Dus het gemiddelde wordt eigenlijk nooit gehaald. Dat zijn altijd uitschieters. Dus ja, het kan nu net zijn dat je natuurlijk net in een periode nu start waar het even wat minder is.
Ja.
Dus lange termijn is heel erg belangrijk.
Ja, het is een fijn plaatje om even naar te kijken, mocht je je zorgen maken.
Ja.
En het was natuurlijk ook een jaar waarin je wel echt kon onderscheiden. Als je dus er echt, als jij er wel die groene ballen uit wist vissen.
Ik denk dat het überhaupt wel een moeilijk jaar is voor long only. Als je alleen maar long gaat, dus alleen maar voor positief rendement gaat, dan is het wel lastig. Als je natuurlijk ook een meer mixed portfolio hebt, dus je doet ook short of puts. Dus ja, dat je ook kan profiteren als de beurs naar beneden gaat.
Yeah.
Dan had je natuurlijk wel wat meer mogelijkheden, want over het algemeen ging 75% naar beneden. Maar voor mensen die alleen maar long gaan, is het toch wel een moeilijk jaar. Want ja, het is gewoon, als je een gespreide portfolio hebt van 20 aandelen, dan is het toch best lastig om als je al
korte ritjes mee te maken.
Nou, als je genoeg spreiding hebt, dan is het toch best lastig om. Want dan heb je over alle sectoren, dan is het bijna onmogelijk dat je alle aandelen in het groen hebt.
Ja.
Het zou natuurlijk wel kunnen als je een bepaalde allocatie goed neerzet. Ik denk dat de meeste beleggers dat niet in het groen zullen eindigen. Want ze hadden natuurlijk wel gekund, want de beurs is wel heel erg bewegelijk geweest. Dus als je daar een beetje mee gespeeld, dan had dat wel gekund.
Ja.
Al denk ik dat de meeste beleggers wel in het rood zullen eindigen dit jaar.
Wat is voor jou, als jij even zo terugdenkt, wat is dan het eerste wat naar binnen schiet als je denkt, dit was echt een belangrijke gebeurtenis dit jaar? Qua beurs.
Ja, ik denk dat het een samenhang is van dat er altijd is geroepen dat inflatie tijdelijk is.
Als in...
Dus alle centrale banken die riepen constant. Ja, de hoge inflatie is tijdelijk. En toen in één keer was het, het is toch niet tijdelijk. En nu gaan we de rente keihard verhogen. En het is volgens mij nog nooit in de geschiedenis zo hard omhoog gegaan. Het is van 25 basispunten naar 4,5% rente gaan in een hele korte periode. En dat is dan vooral om de inflatie te drukken, maar dat inflatie altijd tijdelijk was en dan in één keer niet. En dan zo agressief die rente verhogen. Dat was heel duidelijk te zien in de beurs. Ja, dat is vast voor mij nieuw, dat rente zoveel effect heeft op de koersen.
Ja, en rente is gewoon iets wat wordt bepaald door instanties. Hè? Dat is niet iets wat
centrale banken.
Wat per ongeluk gebeurt. Dus dat zoiets zoveel invloed kan hebben. Dat is misschien wel de meest impactvolle gebeurtenis van het afgelopen jaar.
Ja, en dat je toch wel leert. Dat is wel, vind ik wel, dat je nu bezig bent met beleggen. Leer je dat nog meer wat de gevolgen zijn van inflatie. Denk je, voordat ik aan beleggen was, wist ik wel wat inflatie was natuurlijk. Maar je nam dat bijna als neutraal aan. Ja, inflatie, ik weet wat het is. Mm-hmm. Maar nu merk je eigenlijk hoe problematisch hoge inflatie is.
Nou ja, het is sowieso een hele belangrijke reden om te gaan beginnen met beleggen. Omdat als je hele hoge inflatie hebt en je geld staat gewoon op je rekening, op je spaarrekening, dan wordt het gewoon minder waard.
Ja, het is eigenlijk echt de silence killer voor je koopgeld.
Mooi, stille killer.
Ja, echt. Ja. Het is, en dat had ik me nooit echt heel erg gerealiseerd. En ook de impact van inflatie op prijzen en op bedrijven. Ja. Het is echt. Dus ik snap nu heel goed waarom centrale banken een mandaat hebben om de inflatie op 2% te houden. Want het is je dan. Ja, geef je iedereen wel een soort van stabiliteit dat vermogen nog een beetje vermogen blijft. Mm-hmm. Dat is wel echt een les voor mij geweest. En wat voor effect geld heeft op rente en inflatie.
Wat voor effect geld heeft op rente?
Ja, gewoon dat als er rente omhoog gaat, dan is geld in de toekomst minder waard.
Ja.
En hoe snel die afwaardering gaat van geld in de toekomst. Dat is echt. Dat blijft nog steeds een gek gegeven. Dat als ik gewoon heel klein maak en ik wil voor jou iets kopen, een bedrijf. En die wil ik nu kopen, dan betekent denk ik als de rente omhoog gaat dat het bedrijf dan minder waard is. Dat is zo, vind ik zo een gek gegeven.
Ja.
Dus als jij je bedrijf aanbiedt voor €200... En nu gaat de rente in één keer omhoog en dan zeg je, ja, nu wil ik nog maar €150 voor jouw bedrijf bieden. Dan denk je, ja, maar ja, wat maakt die externe factor voor mij nou uit? Mijn bedrijf is gewoon €200 waard.
Ja, het is gewoon assets. Ja,
maar dat het dus dat het voor de verkoper het eigenlijk heel raar is, want ja, mijn bedrijf was 200, maakt het nou uit wat die rente is.
Ja.
En dat het voor de koper dan in één keer zoveel uitmaakt.
Er zit een soort van dubbele factor in, want het gaat hier nu eigenlijk over de prijs van geld.
Ja,
dus
dat vooral,
wat kun je met geld kopen, maar
toekomstig geld vooral, ja.
Dat is de prijs van dat geld,
ja.
Toekomstig geld. En dat heeft natuurlijk gevolgen inderdaad voor ook de beurs en voor de winsten die we nu eerder willen zien.
Ja.
In plaats van dat we nog bedrijven willen die schulden hebben, willen we zien van alles wat jij in de toekomst hebt beloofd, dat willen we nu.
Ja.
Zien, want ja, wat is
het eigenlijk een bedrijf met heel veel schuld en heel veel winsten nu is eigenlijk heel gunstig. Want de schulden worden natuurlijk minder waard, relatief.
Ja.
En de winsten die komen naar nu. Maar dat heeft dus echt superveel effect. Dat is wel iets wat mij heel erg opgevallen is. Is jou nog iets opgevallen?
Wat heeft
indruk gemaakt?
Ja, wat indruk heeft gemaakt, dat zit voor mij dan denk ik iets meer op microniveau. Nou, micro, het is specifiek. Dat Elon Musk Twitter dan zomaar even lijkt te kopen. Wat hij dan allemaal gaat doorvoeren binnen zijn bedrijf, hoe hij met zijn werknemers omgaat. Dat werd een soort snelkookpan van alles wat ik ook in de afgelopen jaren van jou heb gehoord. Waar je naar kijkt als je een bedrijf gaat beoordelen. En hier kwam even alles, werd even opgelicht. Dus nou ja, hoe ga je met je werknemers om? Wat is zijn managementstijl?
En wat betaal je ervoor?
Dus dat vond ik een fascinerend ding van het afgelopen jaar.
Ja, dat kan me voorstellen. Dat is echt een. Eigenlijk is hij echt een van de beste marketeers die er bestaan. Hoeveel media-aandacht hij kan genereren zonder een euro uit te geven.
Ja, maar dat hij het net een
bijzondere zwaarder
geeft. Dat hij het toch heeft opgegeven nu? Of zie je het
niet opgegeven? Nee, hij heeft al bijvoorbeeld al gezegd dat hij nooit de CEO zou zijn. Hij heeft al gezegd dat hij het tijdelijk gaat doen. Hij kan er niet al die bedrijven tegelijk redden. Dat wist hij bijvoorbeeld al.
Ja, oké.
Je kan niet een managing CEO zijn dagelijks van Twitter, van Tesla en van Starlink. Dat kan niet.
Nee.
Je hebt maar, ja, hij heeft misschien 80 uur in de week of 120, maar nee, dat gaat niet. Dus heel veel uitvoerende taken van een CEO zijn, is het ook gewoon functioneel. Die kan hij natuurlijk gewoon prima uitbesteden. Hij wil alleen het stukje gewoon visie. Dit wil hij doen.
Nou ja, en hij heeft wel een belangrijk stukje visie dan ook al te kennen gegeven. Toen hij als een van de eerste mensen ooit heeft besloten van, nu wordt het maar eens tijd dat mensen gaan betalen voor social media. Controversieel. En tegelijkertijd denk jij.
Ja, ik ben heel erg. Ik ben echt fan van Twitter. Dit is mijn favoriete social media. Dus ik ben wel content hoe hij ermee omgaat, hoor. Ja, het is altijd een beetje een olifant in een porseleinenkast. Maakt natuurlijk wel wat stuk. Maar ja, je moet af en toe een beetje dingen breken. En als je zo'n miljoenen mensen op zitten, dan kan je niet alleen maar fans maken. Ik ben altijd wel voorstander van mensen die de boel naar vooruit willen duwen. En dat is hij gewoon heel erg. Hij probeert dingen te veranderen. Ja, dat gaat ook wel ten koste van dingen. En het is altijd een beetje van heel veel plussen en heel veel minnen. En ja, onderaan de streep zijn er voor mij meer plussen. We hebben allemaal echt een hekel aan dat al die social media alles maar alle data van ons trekken.
Ja.
En alleen maar advertenties. Dat is, iedereen klaagt erover, maar iedereen zit erop. We kunnen ook niet meer zonder. En ik heb steeds meer het idee dat hij dat model probeert te veranderen. En social media betaald wil maken. En
degene dus dat hij die al dat data gedoe kan,
kan verminderen. Ja, of zelfs kan stoppen uiteindelijk.
Ja.
En dat degene die het meest van profiteren van het platform, dat die ook het meest betalen.
Ja,
ja, dat niemand heeft dat ooit geprobeerd. En dat is eigenlijk een hele logische gedachte. Want bij Apple moet je ook 30% van je omzet afstaan als je op hun infrastructuur een app lanceert.
Ja.
Maar dat werkt bij bol.com ook. Als je daar, of bij Just Eat, als je daar je restaurant zit, moet je ook een fee betalen. Je betaalt gewoon voor de digitale snelweg die zij hebben gemaakt.
En we betalen natuurlijk dus sowieso al, maar dus dan met een ander betaalmiddel. Maar misschien is het wel inderdaad een positieve als we met geld gaan betalen.
Ja. Dus ik ben daar wel fan van.
Dan worden we klanten in plaats van gebruikers.
Proberen. En ja, dat zijn toch altijd de mensen die dingen, die echt industrieën proberen te veranderen. Dat zit altijd heel veel weerstand in natuurlijk. Ja. Dus ik ben daar wel fan van. En zijn stijl van heel, ik vind het gewoon knap dat je een bedrijf wat al zo lang bestaat, wat zoveel aandacht krijgt, dat je zo snel dingen kan testen. Hij test gewoon dingen. Oh, dat werkt niet, dan doe ik het weer terug.
Ja,
ik vind dat knap dat je zo agile, zo snel een bedrijf weer agile kan maken. Ja. Dat is toch altijd het geklaag van grote bedrijven, dat ze heel bureaucratisch zijn, dat ze een tanker zijn, geen speedbootje. En hij kan dus blijkbaar van een tanker, waar, nou, volgens mij heeft Twitter in de afgelopen 5 jaar nooit wat geshipped. Allemaal van die kleine onzinproductjes erbij. En nu in één keer komt iemand anders aan het roer en het is gewoon één grote speedboot geworden. Ja, ik vind dat knap dat je dat kan.
Pim, wat waren de lessen die jij vorig jaar leerde en meenam voor 2022?
Het waren er eigenlijk 3.
Ja.
Meer aandacht voor risico's. Heb geduld en betaal niet te veel.
En hoe heeft dat uitgepakt, vind je zelf?
Ja, nou, straks komen we nog even bij een soort van samenvatting van al mijn handelen. Mm-hmm. Mijn mutaties in portfolio's. Dan komt dit ook wel een beetje in terug. Ik denk dat ik best wel veel geduld heb gehad. Dat heb ik wel goed geleerd. Helemaal in H2. Nou, H1 heb ik nog oké gehandeld. Maar in H2 heb ik maar 4 keer een transactie gedaan. Dus dat is in Q3 en 4.
Ja.
En ik merk echt dat ik dat steeds beter onder de knie heb.
Dat kwam echt voort uit geduld.
Een beetje een combinatie met betaal niet te veel. Dat heb ik in H1 heb ik dat misschien niet helemaal goed gedaan. Toen heb ik bijvoorbeeld ASML gekocht op 5,90 en Adyen op 17,60. En nou, daar heb ik ook wel weer van geleerd dat ik merk, ja, dan ben ik toch weer te gretig.
Ja, want daarna is het
daarna heb ik wel echt gezegd, oké, dit is niet, ik moet nog scherper op zijn op de prijs. Ik moet nog meer geduld hebben. En toen heb ik voor mezelf gezegd, nou, ik ga gewoon ASML op 400 en Adyen onder de 1200 ga ik gewoon niet meer bijkopen.
Nee.
En daar heb ik gewoon echt op gewacht.
En dat
is uiteindelijk
zo geschieden.
Volgens mij maar een paar uur is dat voorgekomen. En toen zat ik toevallig achter de computer. Voor mij was dat 13 oktober, 14 oktober.
Oh. Je weet dat ook nog precies.
Ja, dat was een hele bijzondere dag.
Ja hoor. Hoezo?
Ja, omdat namelijk toen
een hele speciale dag.
Ja, toen reageerde de beurs heel raar. Volgens mij ging ASML toen echt iets van 10% naar beneden. En die eindigde de dag volgens mij in het groen. Het was een hele rare dag.
Ik dacht dat het voor jou een hele bijzondere dag was. Omdat het gelukt was. Maar het was echt een rare dag op de beurs. Ik snap
het. Daardoor ook bijzonder voor mij. Hè?
Ja, precies.
Dus ik denk dat ik dat wel aardig gedaan heb. Geduld. En dat wil ik eigenlijk nog verder doortrekken. Ik wil gewoon veel minder mutaties in mijn portefeuille hebben. En ik denk ook wel, hoe langer je bent, hoe makkelijker het wordt. Ja, en betaal niet te veel, dat gaat ook steeds beter. Al kan dat natuurlijk nog strenger. Daar kom ik straks ook nog even op terug. En meer aandacht voor risico's. Ja, dat is toch wel iets wat wel lastig is. Want wat is nou een risico?
Mm-hmm.
En als je nu naar mijn portefeuille kijkt, dan denk je, ja, er zit toch best wel veel risico in. Maar ik ben natuurlijk, ja, ik kan het zo nog even uitleggen hoe mijn portfolio was vanaf 1 januari. Er is natuurlijk niet zo heel veel veranderd tussen 1 januari en nu. Dus ik ging het jaar eigenlijk al in met een vrij risicovolle portefeuille.
Ja.
Dus het meer aandacht voor risico's is wel iets wat ik heb toegepast op de handelingen. Maar er zaten toch al best wel veel, best wel een hoog risicoprofiel in mijn portefeuille. Dus daar kan ik ook niet zoveel aan doen. Dan had ik natuurlijk voor 1 januari mijn hele portefeuille moeten gaan switchen.
Ja.
En wat ik wel geleerd heb was vorig jaar, dat ik niet meer grote wijzigingen ga doen. Wat ik natuurlijk in het verleden wel heb gedaan.
Ja, je hebt elkaar strategie.
Ja, flink. Ja. En dat ga ik nu niet meer doen. Dus ik sluit niet uit dat ik mijn strategie over tijd wel ga veranderen. Maar dat ga ik in hele rustige stapjes doen.
Ja.
En heel verstandig en niet meer grote swings. Daarom heb ik ook heel weinig gedaan. Dus ik wil wel over loop van tijd wil ik wel iets meer risico uit mijn portefeuille halen. Ik merk ook dat ik steeds sceptischer word over technologieaandelen. Dus eigenlijk misschien een keer voor een andere podcast.
Ja, okay.
Maar ik ga wel langzaam risico er wat meer uithalen. Maar dat kan niet in één jaar. Dat gaat in stapjes. Ik ben er wel steeds bewuster van geworden. Dus dat is wel, ik denk dat ik wel aardig de lessen heb toegepast. Dat het wel goede lessen zijn geweest. Dus we hebben natuurlijk ook afleveringen gemaakt over deze onderwerpen.
Ja, zeker. Kunnen we even in je portfolio kijken dan van afgelopen jaar?
We hebben natuurlijk time travel nu in PDT.
Ja.
Dus ik kan gewoon terug naar 1 januari. Ik heb even een screenshot gemaakt op de website van 1 januari en van nu. Dus dan zie je de verschillen. En ik heb 7 posities afscheid genomen. Dat is Microsoft, Shell, Alibaba, Ahold, Berkshire, Pfizer en Broadcom. En dan heb ik eigenlijk 4 voor terug. En dat is T. Rowe Price, Zalando, BlackRock en Deutsche Post. Dus heb ik eigenlijk 3 posities minder.
Ja.
Dus dat is eigenlijk het enige wat ik in grote lijnen gedaan. Ik heb natuurlijk wel wat posities uitgebreid, maar dat zijn geen nieuwe posities. Dus ik heb niet zo heel veel gedaan.
Nou, ik vind dat best veel. Als je 7 hebt verkocht helemaal.
Ja, en 4 voor terug.
Ja.
Dat is relatief aan 2020 en 2021 heel weinig.
Nou, dat is een verandering van 11 bedrijven in je portfolio.
Ja, zo kan je het zien. Maar als er natuurlijk eentje uitgaat, moet er vaak ook eentje terug. Dus dan heb je altijd al 2.
Samen, ja.
Dat zie ik dan eigenlijk als 1. Dus dan valt het eigenlijk best mee.
Ja.
Dus jij legt net hoe je een mutatie defineert natuurlijk.
Mm-hmm.
Dus ik vind het wel meevallen. En ik heb nu een negatief rendement van 25,5. Tegen de AIX cross return van net geen 9%. Dus ik doe echt op AIX goede underperformance. En op de S&P 500 in euro, die doet 13% in de min. Mm-hmm. En de All World doet iets minder dan 13% min. Dus dat doe ik eigenlijk op allemaal een underperformance. En dit is uit PDT gehaald. Dus dit is gewogen en gesimuleerd op mijn eigen gedrag.
Ja.
Dus niet de gewone index. En als ik de ETF pak van de Nasdaq. Die zit dan niet in PDT. Dus dan moet ik het dan even gewoon naar de performance kijken van die ETF. Ook in euro's. Daar is het 28,55 in de min. Dus daarin doe ik het iets beter dan de pure technologie-index.
Ja.
En dit ligt wel een beetje in lijn van hoe mijn portfolio is gestructureerd. Dus ik moet wel zeggen dat ik, het is een slecht jaar qua performance. Ja, vind ik dat ik het eigenlijk niet slecht doe.
Nee.
Dit is wel hoe ik dit jaar ben gestart met deze portefeuille. Is het eigenlijk wel te verwachten in zo'n jaar dat ik ook zo perform? Ik vind eigenlijk dat ik het best wel oké heb gedaan. Ook dat klinkt heel gek voor iemand die min 25 staat. Maar ja, als je je portfolio heel erg structureert naar technologie en groeiers. Ja, en dan gaan de index, waar ook die vergelijkbaar is, dus de Nasdaq, ja, die gaat ook met min 28. En dan lig je vrij in lijn van de markt. Dat is dan wat je eigenlijk ook krijgt als je zo'n portfolio zo samenstelt. Dan is dit ook wat je krijgt. Natuurlijk in de absolute getallen is het gewoon niet goed. Maar dan moet ik natuurlijk gewoon mijn volledige portfolio gaan veranderen. En andere strategie gaan toepassen om in deze periodes natuurlijk een betere performance te halen.
Ja.
En dat is iets wat ik natuurlijk nu niks aan kan doen. En dat ga ik denk over tijd wel doen. Ik merk wel dat er gewoon te veel risico in mijn portfolio zit. En dat ik dat denk bij default veel meer naar beneden moet brengen. En veel meer geduld moet hebben. Dat ik de juiste periode selecteer wanneer ik iets meer in risicovolle aandelen ga zitten. En niet bij default in risicovolle aandelen. Ja. Want dan word je gewoon een keer heel goed geschoren, zoals nu.
Ja.
Het valt op zich nog wel mee. Ja, het is de resultaat is natuurlijk wel, is niet goed. En ik heb ook een overzicht op de website gemaakt waar dat je ziet hoeveel dividenden ik ontvangen heb, wat mijn transactiekosten zijn en zo. Dat denk ik valt het wel mee. Ik heb volgens mij met de wisselkoerskosten en transactiekosten en brokerkosten heb ik 0,14%. Dus dat is echt heel laag eigenlijk.
Okay.
Dit jaar. Dus ik heb mijn kosten goed laag gehouden.
Kun je tevreden over zijn?
Ik heb ongeveer iets meer dan 0,5% aan dividend ontvangen. In absolute getallen best wel veel kwijtgeraakt. Ik heb een verlies door effectprijswijziging van €84.000. Ik heb wel ook wat winst in wisselkoerswijziging. Bijna 2%. Dus ik heb een klein beetje meewind gehad van 2% op de valuta. Dus ja, dat is in absolute getallen gewoon een heel dramatisch jaar.
Ja, maar daar doen wij heel luchtig over.
Ja, nou ja, dat hoort er een beetje bij, hè, bij beleggen.
Ja,
ik ben daar op zich wel oké mee. Omdat dit is wel een beetje hoe mijn portefeuille is ingericht.
Ja.
En ik ben niet min 40 gaan, in 30, 40.
Ja.
Ik zit nog best wel in lijn met de markt.
Ja.
Daardoor voel ik me eigenlijk wel oké mee. Het is natuurlijk het is niet slim om nu weer over te gaan naar een hele andere strategie.
Nee.
De aandelen zijn natuurlijk wel goedkoper geworden. Dus het zijn wel wat meer realistische waarderingen. Ja. We hebben veel aandelen, dus dat is natuurlijk wel, wel fijn. Maar dan gaan we zo even vooruitkijken. Miel, wat is jouw beleggingsjaar? Jouw portefeuille?
Ja, nou, het zal de luisteraars niet heel erg verbazen, denk ik. Want ik ben best wel bezig met een saaie vorm van beleggen. Namelijk, ik doe niet zoveel, behalve elke maand €200 erbij leggen. En ik ben ook eigenlijk nog steeds heel tevreden met wat ik aan het doen ben. Dus er verandert van 2021 is er niet zoveel veranderd naar 2022. En ook voor het komende jaar ga ik denk ik gewoon lekker door waar ik mee bezig ben. Want het gaat gewoon goed voor mij. Ik las even terug wat ik vorig jaar erover zei. Minimale inspanning, maximaal effect. Ja, sta ik gewoon nog steeds vierkant achter. Ik vind het hartstikke leuk om met jou mee te leven. Maar mijn eigen beursavonturen beperken zich nog wel echt tot ETF's. Ik heb natuurlijk in 2021, dus anderhalf jaar geleden, zoiets, wel aandelen van een bedrijf gekocht. Namelijk Just Eat Takeaway. En als ik daar een les uit zou trekken, dan is dat nog wel echt. Ik heb dat gekocht op €75. Dat heeft het nooit meer bereikt. Ja, heb ik dan een fout gemaakt? Nou ja, ik heb eigenlijk gewoon daar anderen in gevolgd. Ik heb vooral jou daarin gevolgd. Ik dacht, Just Eat Takeaway, nou, het zal wel goed zijn. En je bent zo enthousiast. Dus ik heb dat gewoon uitgeprobeerd. Maar dat is natuurlijk nooit een motief om iets te kopen. Van ja, iemand anders doet het ook. En dat is wel iets wat ik steeds meer ga beseffen. Zeker ook in het afgelopen jaar. Dat je altijd gewoon moet weten wat je koopt. En dat je anders echt geen belegger kan noemen.
Nou, dat is, eigenlijk is dit misschien wel de meest goedkope les die je ooit hebt gekregen.
Ja, ja want dat, ik ben niet zo heel veel geld
in een paar tientjes verloren. Nu. Maar je realiseert je nu heel goed. Misschien heb je nu ook extreem veel weerstand gecreëerd. Of een dikke huid gecreëerd. Dat als je ooit iemand in je toekomst jou nog tips gaat geven of ergens in praat, dat je dan altijd aan dit moment herinnert.
Ja.
Dat je daar niet gevoelig voor bent. En dat gaat je misschien in de toekomst een hoop ellende besparen.
Ik ben daar niet zo gevoelig voor. En ook dat ik nog nooit in de crypto ben gestapt. Nou, daar heb ik ook tot nu toe echt absoluut geen spijt van. Nou, je ziet dat platform, dat stort ook laatst weer in. Ja, ik ga gewoon niet meer iets kopen wat ik niet snap.
Ja, dat is natuurlijk een hele goede regel om jezelf onwijs te beschermen.
Ja, dat denk ik dus ook.
Zolang ik het niet begrijp, koop ik het niet. Dan koop je bijna niks. En dat is natuurlijk juist heel gunstig.
Ja, precies.
Nou, je doet het hartstikke goed. Goed dat je ook lekker door bent gaan deze jaar.
Ja.
En lekker zo doorgaan.
Ja, ga ik zeker doen. Ik ga misschien wel iets terugzakken in wat ik maandelijks inleg. Dat mijn inkomsten iets minder rooskleurig zijn dan vorig jaar. En dat is net een jammer moment, omdat die beurs nu juist zo lekker laag staat.
Het is ook gewoon een realiteit.
Het is de realiteit.
En ik denk wel goed is dat je gewoon door blijft gaan. Je kan veel beter je bedrag iets verlagen, maar wel gewoon dat ritme aanhouden, dan het bedrag niet verlagen en dan gewoon een tijd stoppen.
Ja.
Dus, dat ritme is gewoon veel belangrijker dan het bedrag.
Ja, nou precies dat.
Dus goed. Ja, lijkt me een verstandige les.
Ja, dat dacht ik. Wat waren de lessen die jij in 2022 hebt geleerd?
En jouw portfolio is trouwens ook gewoon op de website te zien. Ja. Dus daar vragen mensen ook vaak naar. Linkje naar PDT staat jouw portfolio, kan je inzien.
Hij is weer helemaal up-to-date.
Ja, staat op de website.
Ja.
Ik heb eigenlijk drie lessen eruit gehaald. We kunnen volgend jaar weer evalueren of wat ik ook daadwerkelijk heb toegepast.
Mm-hmm.
Ik had eigenlijk de eerste al gezegd, de impact van rente. Ja, dat is toch wel echt blijven hangen, wat toch het effect op de beurs, op rente. En ze zeggen heel vaak, don't fight the Fed.
Mm-hmm.
Die heb ik al zo vaak voorbij zien komen. Ja,
de Amerikaanse
centrale banken geld gaan onttrekken uit de markt. Het gaat om zulke insane grote bedragen. Ja, dan trekt die beurs gewoon naar beneden. Dan kan je gewoon niks. En dan kan je gewoon eigenlijk kan je niet tegenop beleggen.
Nee, okay.
En dat geldt natuurlijk aan de andere kant ook. Als de Fed, of de centrale banken, natuurlijk weer geld gaan
pompen.
Ja, dan moet je gewoon meesurfen. En ik heb toch wel steeds meer het gevoel, we hebben daar ook een aflevering over gemaakt, over centrale banken. En daar hebben we ook toen uitgelegd wat de impact daarvan is. Dat is zo grappig dat je soms maak je aflevering en dan vertel het heeft heel veel impact. En dan
en
weet je dat
allemaal
wel.
Logisch en dan maak, rationeel.
Dan waai je het een keer en denk je, wauw.
Ja. Don't fight the Fed, wel een leuke les.
Ja, dus dat is wel echt iets wat je, dat je eigenlijk toch wel, als je op korte termijn wil focussen op rendementen, moet je toch echt wel in de gaten houden. Wat doen de centrale banken? En daar moet je dan ook echt op gaan reageren.
Ja.
Als je echt lange termijn belegt en je gaat in goede aandelen zitten, dan maakt het natuurlijk niet zoveel uit. Maar dan, dan neem je wel mee dat je echt af en toe flinke dalingen hebt.
Ja, dus les 1 van jou, dat gaat over de impact van de rente. En dat je daar wel echt rekening mee moet houden.
Ja, en dan natuurlijk, kijk, en de rente gaat natuurlijk niet zomaar omhoog. De rente is natuurlijk een instrument om iets te doen. En dit, in dit geval is het natuurlijk inflatie. Dus je nu gaat, ja, zolang die inflatie natuurlijk niet naar de mandaat gaat, blijf, weet je gewoon dat dit niet zoveel gaat veranderen. Dus dat is wel iets waar je, daarom, nu snap ik ook veel beter waarom die focus op inflatie in 2021 zo groot was. Omdat die relatie natuurlijk, oké, als de inflatie niet tijdelijk is, dat was elke keer de discussie, is inflatie nou tijdelijk of niet? Want als inflatie niet tijdelijk is, dan weet je dat de rente gaat verhogen en dan gaat er geld onttrokken worden. Dus ik, dat soort van die domino-steentjes, die begrijp ik nu veel beter. Dus je had het in, als je in kamp zat, inflatie is niet tijdelijk. Dus dat betekent dat de rente dan uiteindelijk omhoog moet om de inflatie te drukken.
Ja.
Dan had je dus, als je dat geloofde in 2021, had je natuurlijk, zou je ervoor kunnen positioneren. Als, okay, je, als, je, ja, daar, als dat je overtuiging was. En ja, nu door de verhogende rente heb je natuurlijk een compleet nieuwe assetklasse. Die is weer interessant, dat is obligaties. Nou, die was natuurlijk gewoon op het moment dat wij de podcast starten gewoon ja, een nutteloos ding geworden.
Mm-hmm.
Ja, dus er komt gewoon een compleet nieuwe assetklasse bij dat weer relevant wordt. Dus de mixportfolio van obligaties en aandelen, die worden weer relevant.
Ja, dat kunnen denken.
Ja, en dat betekent ook dat er de obligatiemarkt is qua volume veel groter dan de aandelenmarkt. Absolute. Dus dat betekent dat er gewoon weer heel veel geld de obligatiemarkt ingaat. Dus ja, dat zal je denk ik ook wel merken voor aandelen. Dat de hoge waarderingen toch wel een beetje einde verhaal zijn, denk, ja, ik. Omdat er gewoon veel minder geld de aandelenmarkt ingaat. Het zal naar obligaties gaan en spaarrente gaat ook, is ook natuurlijk weer relevanter straks. Dat, ja, zien we nu nog niet, maar dat, als de rente lang hoog blijft, gaat dat echt wel volgen. Dus ja, toch wel weer hoe effect een centrale bank heeft.
Ja.
Dat is toch wel iets wat ik heb geleerd.
Dat is les 1.
Ja.
Ik neem aan dat je er meer hebt.
Ja, en de tweede is option value wordt risico. Ja. En wat ik, wat ik daarmee bedoel is dat in 2020, 2021 leken de bomen tot de hemel te groeien eigenlijk.
Mm-hmm.
En daar zijn we ook nu al van teruggekomen. En in die fase werd onzekerheid juist overgewaardeerd. Dus het wordt meer option value, is dus eigenlijk onzekerheid. Want het bedrijf kan dit nog doen, dat kan dat nog doen. Dit zit nog in het vat. En het,
ja,
wordt
winst in de toekomst. Dat,
ja, maar gewoon, wordt gewoon gefantaseerd. Van oké, hier zijn ze mee bezig, maar daar kunnen ze dan ook dit mee doen en dat mee doen. Dat wordt eigenlijk, dat is eigenlijk allemaal onzekerheid.
Mm-hmm.
Maar dat wordt heel erg overgewaardeerd. Dus er wordt heel veel waarde gekend aan fantasie.
Ja.
Dus bijna zo van, hoe meer gekker je fantasie is, hoe meer onzekerheid, maar hoe meer overwaardering er in het aandeel komt.
Ja, want dat waardeerden we gewoon heel erg.
Ja, dat werd, en het gekke is, in één keer wordt die option value nu ineens als risico gezien.
Okay.
Dus,
wie bepaalt dat dan, hè?
Ja, dat is gewoon puur sentiment natuurlijk.
Ja.
En dat is wel, nu ik dit zo door heb, denk ik, ja, dit is wel echt een dikke min voor groeiaandelen.
Ja.
Want dit is wat natuurlijk heel erg gebeurt met groeiaandelen. Is daar gaat het gewoon heel erg van option value, van overgewaardeerd, naar in één keer, oh shit, het is een risico.
Dus je denkt van, oh, wat wil je doen? Nee, dat is echt te creatief en te fantasierijk. Dat is gevaarlijk.
Dat is toch echt wel het nadeel van groeiaandelen. En daarom vraag ik me wel steeds meer af of dat... Kijk, dat is natuurlijk een hele grote sentimentspeling die er gaat. En wordt natuurlijk naar boven overdreven en onder overdreven.
Mm-hmm.
Dus je kan daar natuurlijk wel mooi mee spelen. Ook als je puur op waardering let natuurlijk. Alleen het daar constant in zitten. Ja, dan vraag ik me af of dat echt een hele goede strategie is. En je ziet dat dus nu ook steeds meer om je heen. Dat je had altijd de categorie other bets. Dat had je natuurlijk bij Google, Amazon en Apple en zo. En dat werd altijd gezien als nog een soort van kerst op de taart. Van oké, dan gingen we waarderen. En denk je, maar ze hebben dit nog en ze hebben dat nog. En ze gaan, dit komt er nog aan. En dan werd altijd gezien als, ja, daardoor is het nog goedkoper. Want dit doen ze ook nog. Dit komt er ook aan.
Ja.
Dus al die other bets, al die option value werd echt gezien als iets moois nog.
Ja.
En wat nog niet eens meegenomen was in de waardering.
Geheel is nog meer dan de som van haar delen.
Ja, en nu in één keer wordt het een risico. En nu krijg je dus ook de aandeelhouders, bijvoorbeeld de brief van TCI Fund Management, die een brief heeft naar Alphabet gestuurd. En echt zo'n typisch voorbeeld van zo'n aandeelhouder die zit te brommen omdat hij op korte termijn graag rendementen wil laten zien. En dan krijgen ze een brief van, alle winstgevende projecten moeten stoppen. Want er gaan al miljarden in. En er wordt een samenvatting gemaakt hoeveel miljarden er allemaal ingegaan is. Snijden in de kosten, personeel moet dus weg.
Ja,
en je moet eigen aandelen kopen, want je bent nu historisch gezien zo goedkoop. Zo gaat het natuurlijk een beetje altijd met die brieven zijn altijd hetzelfde. Met een hoop jibber jabber ertussen.
Heel conservatief eigenlijk, hè?
Ja, zo
en
gaat
weinig
het
ruimte voor.
Ja, maar zo gaat het altijd.
Ja.
Als het even tegen zit, dan gaan al die fondsmanagers
die gaan op hun geld
hebben
zitten.
Een te grote positie genomen in Alphabet vergeleken in een portefeuille. En die gaan dan zulke soort brieven sturen.
Oh, daarom dus. Puur eigen belang.
Ja, het is altijd eigen belang. Dat zie je natuurlijk bij Just Eat ook. Het gebeurt zo vaak. Het zijn altijd dezelfde brieven. Maar het grappige is dat het hele perspectief op the other badge en op de innovatie. Dat innovatie moet meer innoveren. En nu ja. In één keer is het allemaal niet meer goed.
Dus dit allemaal dan gegeven, wat is dan de les die jij daaruit trekt?
Nou, de les die ik daar eigenlijk uithaal is dat, hoe Howard Marks ook zegt, avoid future-oriented investments.
Ja.
En dat vind ik toch wel een. Ik kom toch alweer vaak bij Howard Marks. Hij zei, je moet toch heel erg oppassen met die toekomstgeoriënteerde beleggingen. Want het is hoe meer toekomst je inprijst, ja, gewoon hoe groter je de kans op falen zet. Dus als je hebt gewoon een heel stuk nu en je hebt een stukje toekomst. En in een waardering wil je eigenlijk nooit een te groot gedeelte niet toekomstgeoriënteerd hebben. Want hoe meer toekomstgeoriënteerd, hoe groter de kans is dat je natuurlijk gewoon daarna zit.
Ja.
En als ik dan even terugkijk naar de aflevering 96 van de fundamentele analyse van Airbnb, die we samen met Dennis hebben gemaakt. En daar hebben we het eigenlijk wel heel mooi gedaan. Daar hebben we natuurlijk de fair value uitgewerkt. En hebben we gezien hoeveel omzetten naar sales en marketing gaat. En product en development, hoeveel procent en zo.
Mm-hmm.
En daarna hebben we een schatting gemaakt wat voor marges gaan maken, wat omzetgroei gaat. En dan komen we op een fair value uit van 144.
Ja.
En dan gaan we over in analyses. En dan staat ook, hebben we ook uitgeschreven dat dat is in principe wel mogelijk. Maar we weten niet of 60 miljard omzet überhaupt ooit haalbaar zit. En misschien niet een plafond op dit type omzet. En dan hebben we die marges die we mee berekend hebben vergeleken met een Microsoft en met een Alphabet en met een Meta. Zeg, ja, dat zou in theorie kunnen, maar ja, dat zijn natuurlijk wel de allerbeste bedrijven. Dus misschien is het meer. Hebben we dus in scenario's. Misschien is het meer likely dat de omzet misschien maar naar 40 miljard gaan. Oh, dat betekent dat we in één keer het bedrijf nog maar 100 euro waarderen.
Ja,
en als de marges niet van 37 maar naar 20% gaan, wat nog steeds heel netjes is, dan zakt het in één keer naar 90 euro.
Ja.
En waarderen met scenario's, waarin je eigenlijk zegt, oké, dit zou in theorie kunnen. En dan vergelijkbare bedrijven erbij pakken. En dan in scenario's uitwerken. Dat is eigenlijk een hele mooie manier om veel meer in te kunnen schatten
hoeveel toekomst zit er al ingeprijsd.
Ja. En dat je ook veel bewuster een keuze maakt van oké, ik koop dit aandeel omdat ik namelijk dit scenario aannemelijk vind.
Ja.
En als het dan blijkt dat het scenario over loop van tijd niet gehaald wordt, dan heb je in principe het niet fout gedaan. Het proces is goed, want
de uitkomst is dan.
Ja, je hebt een bepaalde verwachting van de markt of van het bedrijf en die is niet uitgekomen. Ja, dat gebeurt nou eenmaal. Dat,
ja.
Als je 20 bedrijven hebt en je doet het op 20 bedrijven, dan gaan er gewoon altijd wel, zeg 20, 30 bedrijven die waar je gewoon naast zit. Maar dat is natuurlijk, dat is beleggen. Maar dan is je proces wel goed geweest. Ja. Alleen je aannemers zijn fout geweest op welk scenario voor jou, wat jij had verwacht. Het voordeel daar is dat als je dit zo'n hele analyse leest, er is dus niet een conclusie van kopen, verkopen of houden, wat je natuurlijk overal ziet. Maar dan is het natuurlijk eigenlijk een hele goede fundamentele analyse waar je ook heel erg wat aan hebt. Want dan kan je dat zelf lezen en dan kan je zelf bepalen welk scenario jij zelf aannemelijk vindt. En dan kan je natuurlijk ook het bedrijf natuurlijk ook toetsen in de kwartaalcijfers en zo en in de outlook die ze geven, of dat in lijn zit van jouw scenario dat jij hebt gekozen.
Ja.
Dan kan je ook veel beter, denk je, als je dit goed doet, dan dat je ook veel beter of rustiger bent als de koers flink zakt. Want als je weet dat jij een bepaalde fair value berekent op bepaalde marges, een bepaalde omzetgroei, en de koers zakt flink, maar de management geeft een outlook nog steeds voor dezelfde marges.
Ja.
Dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit, want dan klopt jouw verhaal eigenlijk nog steeds. Alleen het sentiment is gewoon even wat negatiever.
Ja.
Dus dat geeft je denk ik ook veel meer rust. Dus dat uitwerken in scenario's, en dat is wel iets wat ik denk meer moet gaan doen. Ook veel betere keuzes te maken. Want ik denk dat je toch best wel snel, dat heb ik ook wel, dat als het management zegt, we gaan deze marges maken met deze omzetgroei. Nou ja, natuurlijk, Adyen is daar een mooi voorbeeld van. Die zeggen al heel lang dat ze hoog in de 20, laag in de 30 aan omzet groeien, met uiteindelijk volgens mij naar 65% marge. EBITDA marge. Dat ligt natuurlijk ver in de toekomst. Het is heel veel groei en dat kan natuurlijk zomaar eens een keer tegenvallen.
Ja.
Dus er zit misschien toch best wel veel ingeprijsd.
Ja, wees voorbereid.
Ja.
Ja, precies. Dus als ik dat zo hoor, dan zeg je eigenlijk, je moet heel erg letten, of in ieder geval in je proces meenemen, wat de verhouding is tussen toekomst en het heden in een belegging.
Ja, dat is wel voor mij wel een les.
Les 3.
Ja, de cyclus is real.
De cyclus is real.
Ja.
We hebben ook de laatste tijd natuurlijk veel aandacht aan besteed.
Ja, vorige aflevering hebben we daar een aflevering over gemaakt. Ja, dat is toch echt wel, de cyclus bestaat echt. En bijna geen enkel bedrijf die ontspringt de dans. En ja, je ziet toch wel dat de aandelen die het nu heel goed doen, die zijn of Ook heel cyclisch, maar dan is juist deze periode juist de top. Dus die performen juist heel goed.
Ja.
Of je hebt aandelen die 12 keren, die zijn juist non-cyclisch. En dan denk je heel erg natuurlijk aan defensieve aandelen. En de consumer stables en zo, een beetje die hoek. En die doen het juist ook heel goed. En het zijn juist ook wel de bedrijven die vaak lang dividend betalen. Want een bedrijf dat 50 jaar dividend kan uitbetalen, elk jaar kan verhogen, dat betekent eigenlijk dat je non-cyclisch bent. Want anders heb je altijd periodes gehad waar je hoofdzakelijk het dividend moet stoppen.
Ja.
Dus de cyclische aandelen kunnen bijna nooit een lang track record hebben. Omdat het, ja, als je een jaar, twee jaar flinke winstverlaging hebt en een omzetverlaging, dan is het toch best moeilijk om je dividend in de lucht te houden.
Ja,
ja, en ik merk toch wel dat er in mijn portfolio toch bijna alles wel cyclisch is.
Oh, ja.
Want ja, Google cyclisch, natuurlijk advertenties, Amazon, webshop verkoop cyclisch. Zelfs een soort grote bedrijven zijn ook cyclisch.
Ja.
Dus, chips, allemaal cyclisch. Ik heb veel advertenties in chipbedrijven, allemaal cyclisch.
Mm-hmm.
Dus ja, dat is er gewoon echt. Dat is toch wel iets waar je wat rekening mee moet houden, denk ik.
Ja.
Helemaal met het aankopen en de allocatie van de grootte van posities. Dat is er gewoon.
Ja.
Nou, bent het verkeerd. En weer met dit kan je ook zeggen, ja, het is nou eenmaal en ik ga gewoon zitten geschoren worden. En het zijn fundamenteel goede bedrijven, dus ik blijf gewoon zitten. Maar ja, je kan het ook iets meer optimaliseren. Als die cyclus je toch nog in beweegt, dat je daar ook qua allocatie wat mee speelt.
En dat ben je wel van plan om te gaan doen voor 2023?
Ja, nou, ik overweeg toch heel erg een soort van nieuwe strategie in PDT bij te voegen bij mijn portfolio. En dan een soort van cyclische play. Om te kijken of ik gewoon een paar aandelen erbij kan voegen die nu heel gunstig zijn voor de cyclus.
Ja.
Dus
gaan we in de gaten houden.
Ja, en ik moet wel zeggen dat dit is wel de periode waar ik het makkelijkst een soort van cyclische play kan doen. Want in 2020 en 2021 was het denk ik wel wat lastiger. Want het leek eigenlijk dat er helemaal geen cyclus meer was, van niks. Al was olie toen juist eigenlijk de cyclische play. Dus het is wel iets, dat is ook wel iets wat ik me realiseer, dat het toch echt in een cyclus gaat. En ze zeggen ook, ja, je moet toch 10 jaar beleggen om die hele cyclus een keer mee te maken. Want dan heb je alles een keer ervaren.
Oké, dus je les even samenvattend is, er is gewoon altijd een grote impact van rente. Let daarop, werk daarmee in plaats van er tegen. Don't fight the Fed. Les 2, option value wordt risico. Voorkom die toekomstgerichte investeringen. Een beetje zoals Howard Marks het ook zo mooi zegt, maar dan in het Engels. En de cyclus is real, dames en heren. Knoop het in je oren. Voor 2023, want Pim, gaan we nog een beetje vooruitkijken of blijf jij bij...
Het heeft natuurlijk echt totaal geen zin om voorspellingen te gaan doen. Dus dat ga ik ook niet doen. Maar we kunnen natuurlijk wel een beetje kijken in welke staten zitten we nu en hoe gaan we 2023 in.
Ja.
Voor mij is dan even de globale samenvatting van de koerswinstverhouding van S&P is eigenlijk nog hoog. Gemiddeld 17. Nou, dat ligt boven het volgens mij 200-jarig gemiddelde. Amerikaanse rente op 4,5.
Mm-hmm.
Oorlog in Oekraïne nog steeds. En we gaan waarschijnlijk een recessie in. Misschien licht, maar wel een recessie. Dus ja, je kan eigenlijk niet spreken dat de aandelen goedkoop zijn. Ook al zijn de koersen flink afgekomen, is het nog steeds niet goedkoop.
Okay.
Dus dat is eigenlijk best wel een rare situatie, denk ik, waar we in zitten.
Ja.
Dus ja, dan zou je zeggen een multiple increasing. Dus dat je gewoon meer... Ja, dat de koerswinsten komen eigenlijk denk ik niet van een multiple increasing. Want dan gaan de waarderingen nog verder omhoog.
Dat is een multiple increasing.
Ja, dus je betaalt nu 17 keer de winst. Als natuurlijk alles in één keer naar 20 keer winst gaat, dan heb je natuurlijk een koerswinst.
Ja.
Maar ik zie dat niet zo snel gebeuren, omdat we al boven het gemiddelde liggen.
Ja.
Met een best wel oké rente. Dus ik denk dat de koerswinst niet van een multiple increasing gaat komen.
Nee.
Tenzij de rente verlaagd gaat worden. Dan zou dat wel kunnen, maar dat denk ik ook niet dat het volgend jaar gaat gebeuren. Of het zou wel kunnen, maar dan voorlopig nog niet. En ja, dus dan zal de koerswinst voornamelijk moeten komen van winstgroei.
Ja.
En als winst groeit, dan gaat ook de multiple naar beneden. En dan kan de koers weer wat omhoog om op hetzelfde multiple weer te komen. Maar ja, met een mogelijke recessie opkomst is dat maar de vraag. Dus ja, dat is wel een beetje hoe we de 2023 ingaan. Al kijkt de beurs natuurlijk wel 3 tot 6 maanden vooruit. Dus als je zeg in H2 zit, dus je zegt ergens in augustus, dan is de beurs al een beetje georiënteerd op Q2 van 2024. Dus dan zou het alweer, dan zou de winst natuurlijk wel weer kunnen stijgen.
Ja.
Maar ja, het zal mij. Dit is wel een beetje het pakket waar we in zitten. Ik verwacht de komende tijd toch wel een beetje dat gekabbel wat we nu hebben, dat zet zich nog wel een beetje door, denk ik hoor.
Gezellig.
Het is toch best wel een gekke situatie eigenlijk dat de beurs flink gezakt is, maar dan steeds niet goedkoop is.
Ja, en als iets
niet extreem goedkoop is en de winsten gaan mogelijk zakken, dan wordt het natuurlijk relatief alleen maar duurder. Maar het heeft ook niet zoveel zin om toekomst te voorspellen.
Nee, dus
maar dit zijn wel een beetje de gegevens waarmee het jaar ingaat.
Ja.
Maar ja, we zien hoe gek jaar dit was. Het kan zoveel veranderen.
Dan hebben we dit jaar, misschien nog leuk om even te bespreken, weer gezamenlijke kennis gebundeld van de jongbeleggers in de community.
Ja, de toppers, de Nederlandse toppers van jong beleggen.
Laten we daar ook nog even op terugblikken. Ja,
nou ja,
dat is gegaan.
Niet zo goed.
Oh.
Het resultaat van dit jaar. We hebben misschien even zeggen, we hebben 10 aandelen geselecteerd. Dus we pakken gewoon, iedereen kan stemmen. Iedereen kan 3 aandelen aangeven. En dan degene, de 10 met de meeste stemmen, krijgen de komen dan in de portefeuille. En we gaan het gewoon gelijk gewogen. Dus iedereen heeft 10%. En we hadden Just Eat, ASML, Prozis, CM, Ahold, ASR, Shell, ASMI, Adyen en Philips.
Het zijn toch wel echt heel erg de usual suspects. Hè? Iedereen kent deze bedrijven.
Ja, dat klopt.
Ja.
En wij, gezamenlijk is het met dividend min 23 tegen de AIX gross return van min 10.
Oh ja.
Dus dat is wel een flinke underperformance.
Ja, ja maar jongens.
Ja, maar ja, dat, ja, wat wij zijn in de AIX hebben, of in de Nederlandse aandelen zijn maar 23% van de aandelen hebben het goed gedaan.
Ja.
23% van de 75. Nou, wij hebben nu 2 aandelen die zijn in het groen. Dat is ASR en dat is Shell. Dus dat is 20%. Dus
ja.
Procentueel gezien licht zitten we qua groen en rood zitten we eigenlijk niet eens zo ver weg van hoe het is. Alleen, het heeft natuurlijk vooral te maken dat de aandelen die het heel goed doen, die hebben gewoon een hele hoge weging. AIX hebben gewoon de aandelen zoals een Shell en een Unilever een hele hoge weging. Die pakken voor mij samen rond de 30%. Het zijn 2 aandelen die het groen zijn geëindigd. Dus
ja.
Dat heeft nogal effect als je je benchmark tegen AIX. Is dat natuurlijk de wegingen in AIX een beetje apart zijn. Voor mij is de top 5 hebben 60% van het hele AIX. Als die het heel goed doen, is het al heel moeilijk om de AIX natuurlijk te verslaan. Als je die aandelen niet allemaal hebt.
Maar, en toch gaan we het gewoon volgend jaar lekker weer proberen, toch?
Ja, zeker. Het is wel, ik wil er wel bij zeggen, kijk, rond deze tijd zie je heel vaak van zo'n soort lijstjes. Zie je het absoluut niet als beleggingsadvies. Het is misschien als inspiratie, maar ook niet echt, denk ik. Het is echt amusement dit. Het is wel echt om erbij te zeggen.
Oh ja.
Het doet er echt niks mee.
Nee.
En we hebben weer in de community weer een link gezet naar een form waar je kan stemmen. Dus dan kan je 3 van de 75 aandelen selecteren voor 1 januari. En dan gaan we weer een overzicht maken.
Leuk.
En dan gaan we het weer bijhouden.
Ja, dus we hebben weer eens om terug op te blikken volgend jaar. Want ja, ook over de toekomst gesproken, moeten we het misschien ook nog even over onze eigen toekomst hebben.
Ja, je brengt het allemaal zo dramatisch.
Ja.
Nou, bijna 3 jaar fulltime podcast maken.
Ja, niet dramatisch, maar stemmig.
Ja, maar we gaan de komende tijd de frequentie iets verlagen.
Ja.
Naar om de week. En dat komt eigenlijk een beetje doordat we naar bijna 3 jaar elke week podcast produceren. We tijd hebben om iets meer ruimte willen hebben om ook weer een creatief proces in te gaan. Het wordt een beetje een trucje deze podcast elke week. Dus we willen gewoon wat als maker zijn ook weer wat nieuwe dingetjes gaan toevoegen.
Ja.
Dus we gaan de frequentie voorlopig even verlagen. Zodat we eigenlijk om de week ruimte krijgen om ook wat nieuwe dingetjes te ontwikkelen. Dus we hebben wat ideetjes al voorbereid om. Ja, we willen gewoon wat nieuwe type afleveringen gaan maken. En dat kost wat meer voorbereidingstijd.
Maar daar gaat ons hart wel weer sneller van kloppen.
Ja.
Dus uiteindelijk merk je er als luisteraar toch voordeel van. Hopen
ja, het kan zijn dat het ook een hele mis is. Maar we willen gewoon wat als maker gewoon weer wat nieuwe dingen proberen. We zijn nu denk ik het gevaar dat je heel snel soort van een winning format hebt. En dat je dat blijft doen. En dat je dan stopt met veranderen. Maar we hebben allebei heel erg de drang om weer een beetje creatief te zijn. Dus we gaan naar
het theater in. Nee,
grapje. We gaan naar het begin van 2023 wat meer tijd voor pakken.
Ja.
Komt natuurlijk ook wel bij dat we natuurlijk het spelletje educatie aardig ver hebben gespeeld ondertussen. De afleveringen gaan puur om educatie wordt steeds lastiger.
Ja,
en vergt ook steeds meer voorbereidingstijd. Dus meer lezen en we willen graag de kwaliteit van afleveringen hoog houden.
Ja, je hebt toch ooit over die curve, hè, de learning curve, gaat in het begin leer je natuurlijk heel veel, want alles is nieuw. En ja, dat gaat steeds wat langzamer. Dus soms leer je niet elke week weer iets nieuws. En waar moet je dan over vertellen? Ja, dat wordt op een gegeven moment steeds lastiger natuurlijk.
Ja, en iets leren kost ook meer tijd.
Je
gaat steeds meer de diepte in.
Ja.
En ik heb het wel even gevraagd in de community en op Instagram. Wat iedereen nou zo graag zou willen voor jongbeleggen 2023. En er kwam eigenlijk nieuws en actualiteit. Fundamentele analyse en meer over ETF's. Nou, ik denk dat dat echt bij jou hoort, die groep ETF-beleggers.
Ja.
Zijn fan van jou. Ik wil daar graag meer afleveren over, maar ik zou niet weten wat ik daarover moet maken. Dus als je ideeën hebt, laat maar weten.
Ja,
en fundamentele analyse begrijp ik volledig. ja, dat is die aflevering van Airbnb en Spotify waren natuurlijk geweldig. Heel diepgaand, veel voorbereiding in. Dus ja, dat is natuurlijk een hoop van leren. Ook heel arbeidsintensief om zulke soort afleveringen te maken. Maar ik begrijp dat wel heel goed. Dat natuurlijk, ja, als je als retailbelegger, als je ook nog werkt, zijn zulke soort afleveringen natuurlijk heel fijn. Omdat je natuurlijk gewoon heel veel leert van in een uur tijd van een bedrijf. Daar gaan we ook even over nadenken. En nieuws en actualiteit is ook iets wat heel veel langskomen. Daar ben ik zelf iets minder fan van. Maar ik moet even over nadenken. Moet wat meer tijd nemen om te kijken of we daar toch een draai aan kunnen geven. Wat misschien.
Nou, ik vind wel dat jij altijd wel leuke originele takes op de realiteit hebt. Op de actualiteit. En ik snap ook dat is dan iets minder tijdloze content. Maar ik vind het wel leuk om met jou daarover te praten. Maar ja, misschien hou ik dat wel privé gewoon.
Ja, maar dan moeten we even afstand nemen van het format een beetje. Dus daar gaat het een beetje over de komende tijd. Ja. Wij gaan gewoon lekker vaak om de tafel kijken of we nieuwe ideeën kunnen uitvoeren. Misschien gaan we wat nieuwe dingen proberen. Dus het kan zijn dat je wat nieuws gaat horen. Ja, als het niet bevalt, moet je het gewoon laten weten. Als het wel bevalt, is het ook leuk. Zo gaan we de komende tijd wat meer experimenteren.
Ja, stay tuned.
En wie weet werkt het allemaal niet. Dan hebben we onze creatieve tocht gemaakt. En dan vallen we gewoon weer terug in de oude vormen.
En dat is ook oké. Dan zijn we er doorheen, hè?
Ja.
Wil ik je nog even kort herinneren aan die Elfstedentocht die ik ga schaatsen? Onder de tocht schaatsen wij. Het geld, dat betaal jij. Alvast bedankt.
Ik vind het heel bijzonder dat je dat doet. Dat je ook een week... je neemt gewoon een week vrij. Vrijwillig ga jij een week kinderen die al een extreem moeilijke tijd hebben, natuurlijk de ziekte, kanker hebben, hele mooie tijd geven. Ik vind dat heel bijzonder dat je dat doet, Milou. En ook nog eens 200 kilometer gaat schaatsen voor die kinderen. Dus ja, wel een kleine moeite voor ons als luisteraar om een klein beetje te helpen. Al is het maar 5 of 10 euro. Ja. Is al voldoende om te helpen.
Ja, absoluut. Wordt erg gewaardeerd door heel veel
mensen. Heel bijzonder
dat
je dat doet, Milou. Nog wel zeggen, volgende week hebben we dus geen aflevering.
Nee.
En dan is het de week daarna wel. En dan vanaf dat moment gaan we dus om de week.
Ja, en daar hebben we zin in. Weer nieuwe dingen doen. In de tussentijd investeer in je kennis en beleg met beleid.